In the program, it says this session is in English. I have to disappoint you. I'll be talking Dutch. So if you're expecting an English session, then maybe you should leave. You're happy to stay, but just announcing. Okay? Well, welcome to my session. Maar dat gaan we dus niet zo doen. Hey, welkom bij mijn sessie. Ik heb wel een Engelstalige titel, Speaking OData to SharePoint 2010 in a Restful Manner. Vond ik gewoon een mooie zin en gaf eigenlijk de drie onderwerpen aan waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Maar eerst ga ik mezelf even voorstellen. Ik ben Michael Hompers, ik ben Principal Developer bij WinVision en de afgelopen 4 jaar hou ik me veel bezig met SharePoint. In eerste instantie SharePoint 2007 en tegenwoordig SharePoint 2010. Mijn mailadres staat hier op deze slide. Ik heb een blog, probeer ik af en toe op te bloggen, dus het blijft altijd moeilijk. En mijn Twitter-account, mocht je me wat sneller willen kunnen bereiken. Voor degene die het weet, dit is een wildcard-sessie. Dat betekent dat ik heel veel stemmen moest hebben om de sessie te mogen geven. Dat is me uiteindelijk gelukt, dus mocht je op me gestemd hebben, bedankt. Mensen die misschien dadelijk de video thuis kijken en gestemd hebben, ook bedankt. En... nou ja, het was spannend. Ik ben heel blij dat ik hier mag staan. Nou, kort mezelf geïntroduceerd. Dan wil ik graag even weten wie er tegenover me zit. Dus ik hoop dat jullie wat handen kunnen laten zien. Zijn er mensen die überhaupt al weten wat REST is? Toch wel een aantal. Dat is mooi. Mensen met ervaring met OData? Nou, beter. En ook mensen die wel weten wat SharePoint 2010 is? Ah, oké. Dus als ik dadelijk een Shared Documents Library ga openen, dan heb ik geen mensen die zoiets hebben. Wat doe je nu? Gelukkig. Nou, dit is dus ook mijn agenda. Ik ga eerst even kort toelichten wat is REST. Daar ben ik zelf ook begonnen, want ik wist niet wat REST was. Dus ik ben ook maar gaan uitzoeken wat het was. Daarna duiken we even in OData. Hoe werkt dat? En ja, daarna gaan we kijken wat heeft Microsoft er dan mee gedaan in hun eigen product. En hoe wordt toegepast. En nou, dat vind ik zelf wel heel gaaf. Dan gaan we leuke dingen doen, ook met Excel. SharePoint 2010. 12 mei werd het gelanceerd. En met de lancering van SharePoint 2010 zijn er heel veel verbeteringen doorgevoerd. Niet per se dat SharePoint 2007 slecht was of onwerkbaar. Maar in 2010 is er een hoop verbeterd. Aan de ene kant voor de gebruiker. Een nieuwe user interface. De ribbon is erin gekomen, wat heel erg herkenbaar is als je al met Office 2007 of Office 2010 werkt. Maar ook heel veel asynchrone acties. Wie in 2007 wel eens met publishing heeft gewerkt, die was heel de tijd van scherm naar scherm aan het springen om een pagina eenmaal gepubliceerd te krijgen. In 2010 heb je mooi in de ribbon een knopje en maak je een nieuwe pagina, is het een soort van pop-up. Geen pop-up die geblokt wordt, maar allemaal met een middel van JavaScript en asynchroon. Waardoor het voor de gebruiker veel prettigere ervaring is. Nou, aan de andere kant hebben we de developer. En de developer heeft ook een hele hoop nieuwe dingen gekregen. Als eerste is SharePoint Object Model verbeterd, dat we al in 2007 hadden. Daarnaast is er ook een hele hoop bijgekomen. En dat is ook meteen af en toe een probleem. Want ja, er zijn nu zoveel manieren om met SharePoint te praten. Als wij nu vanuit een buitenwereld met SharePoint willen praten, dan... hebben we heel veel mogelijkheden. En we hadden het al het objectmodel wat in 2007 zat. En we hadden de webservices al. Daarbij hebben we nu de WCF webservice gekregen. We kunnen SharePoint Link gebruiken. Maar er zijn ook nog een paar object models bijgekomen. Client object model voor JavaScript. Client object model voor Silverlight. Het client object model voor .NET. En dan ook nog de rest data services. Dus er zijn nu wel heel veel keuzes. En ja, je wil niet de verkeerde keuze maken. Want ja, dan ga je weg in en je schrijft misschien iets meer code dan nodig. Je bent iets langer bezig dan nodig. En uiteindelijk kom je misschien wel achter dat de weg die je gekozen hebt toch net niet helemaal de beste was. Dan moet je misschien nog opnieuw beginnen ook. Maar ja, wanneer weet je wanneer je het juiste stuk gereedschap kiest voor wat je wil bereiken? Nou, dan moet je wel weten wat de keuzes zijn. En nou, al die verschillende interfaces die er zijn... presenteren in een sessie van 75 minuten gaat niet echt lukken. Dus ik heb er even eentje uitgepakt, die wil ik goed laten zien, zodat in ieder geval die bekend is. Heb je die als mogelijk gereedschap in de koppeling die je wil gaan bouwen. En wat wil ik bereiken? Dat jullie aan het einde van deze sessie allemaal startklaar zijn om gewoon met REST en RESTful Web Services SharePoint te gaan ontsluiten. Ja, nou hebben we het de hele tijd al over REST. En wat betekent dat nou anders dan misschien rust? Nou, daar gaan we nu naar kijken. Nou, REST staat voor Representational State Transfer. En als je dan op Wikipedia gaat kijken, wat is dat dan? Een softwarearchitectuur. Oké, een architectuur. Voor gedistribueerde mediasystemen. Zo, dan wordt het al moeilijk. Zoals het World Wide Web. Nou, pakken we even de hele wereld erbij. Nou, gelukkig is het iets eenvoudiger als je ziet wat het uiteindelijk doet. Wat belangrijk is dus om te zien dat het een architectuur is. Dat betekent dat het een set regels zijn, of een model waar je aan conformeert. En dat betekent niet een protocol of een specificatie die door W3C of een andere manier gestandardiseerd is. Je kan het dus zelf kiezen hoe je het gaat implementeren. Als we naar de praktijk kijken, dan zien we dat REST over het algemeen over HTTP werkt. En dus in een HTTP-protocol geïmplementeerd is. Wanneer is iets RESTful? Iets is RESTful als het voldoet aan de 6 regels waar de REST-specificatie over heeft. REST-specificatie is geschreven door Roy Fielding. Het was een proefschrift van hem. En tegelijkertijd heeft hij ook even meegeschreven aan het HTTP-protocol zelf. Dus hij wist wel iets van internet en clients en servers en dergelijke. Er zijn 6 regels. 5 moet je aan voldoen. Eentje is optioneel, code on demand. En dat bepaalt dus wanneer je iets RESTful is. Nou, waarom zou je dan RESTful willen zijn? De hele architectuur is gemaakt op schaalbaarheid, cachebaarheid, performance. Allemaal dingen die helpen om een snel, groot systeem in de lucht te kunnen hebben. Als we dan gaan kijken naar die 6 punten, dan hebben we het eerst over client-server. Nou, dat is denk ik voor de meeste mensen makkelijk te begrijpen. We hebben een pc thuis en een webserver ergens op het internet. Sommige mensen hebben ook een webserver thuis staan, maar dat is dan wat minder vaak het geval. En ik zit al achter mijn pc en ik doe een verzoek aan de server. De server verwerkt het en die geeft een bijpassend antwoord. Dan hebben we het over client-server verkeer. Wat er precies op die server gebeurt, dat weet die client niet. En wat die client nou er precies allemaal mee gaat doen, dat weet die server niet. En op het moment dat die twee niet met elkaar aan het praten zijn, dan zijn ze dus in rust en dan hebben we het over REST. En daar komt de term vandaan. Daarnaast hebben we stateless. Al het verkeer is stateless. Dat betekent dat de server niet weet dat je 5 minuten geleden ook al een verzoek hebt verstuurd. Of dat er misschien 100 servers tegelijkertijd een request versturen. Dat is voor hem gewoon 100 verschillende transacties. Als 1 client 100 requests verstuurt, dan zijn het ook gewoon dezelfde vragen en antwoorden die hij moet geven. Elk bericht wat over de lijn heen gaat, moet alle informatie bevatten voor de server om er iets mee te kunnen gaan doen. En afhankelijk van de informatie die je krijgt, komt er dan een correct antwoord terug. Hierdoor krijg je heel makkelijk een schaalbaar model, zowel op de client, er kunnen veel clients tegelijkertijd tegen de servers praten, als aan de andere kant, je kan heel veel servers in gaan zetten. Want als elke request alle informatie bevat om een antwoord terug te geven, maakt het niet uit of je 2 servers hebt staan of 100 servers, want dat request wordt maar door 1 server afgehandeld. En op het moment dat het request over is, ben je klaar. Dus je krijgt een heel schaalbaar verhaal. Daarom toegevoegd is het cachebaar. Nou, dit kennen we in de praktijk het beste van onze browser. Die heeft een browser cache. Vroeger moest je dat ding heel vaak legen, tegenwoordig gaat het wat beter. En in die browser cache daar worden bijvoorbeeld plaatjes opgeslagen, zodat als je de volgende keer die website bezoekt, die plaatjes niet allemaal nog een keer over de lijn heen hoeven. Is het wel van belang dat bij zo'n verzoek wordt aangegeven hoe lang iets dan cachebaar mag zijn, of misschien wel helemaal niet cachebaar. En een gemiddeld plaatje mag je misschien wel een jaar in je cache hebben. En dat scheelt dan heel veel dataverkeer. En doordat we dataverkeer besparen, hebben we weer een schaalbaarder model. Dit is eigenlijk het zwaarste onderdeel van de architectuur. De uniform interface. Er moeten een bepaalde aantal regels afgesproken worden hoe we dan tussen elkaar kunnen gaan praten. En ik ga even wat voorbeelden uit de praktijk geven hoe het dan bij HTTP is geïmplementeerd. Als eerste moeten we resources kunnen identificeren. We moeten ze kunnen manipuleren. We hebben het over zelfbeschrijvende berichten. Zelfbeschrijvende berichten, ja. En hypermedia als de motor van state. Nou, en toen was ik de weg weer kwijt. Maar gelukkig hebben ze dan wat voorbeelden. Als we kijken, elke resource binnen een applicatie heeft zijn eigen adres. Nou, als we naar een website kijken, welke pagina heeft zijn eigen adres? Dus zo kan je dat ook zien binnen REST. Een representatie van iets kan verschillende vormen hebben. Ik kan een bestand hebben en die kan ik als een plaatje over de lijn heen krijgen. Maar misschien kan ik ook wel een tabel in de vorm van XML krijgen of in de vorm van HTML of misschien wel in JSON. Dus de representatie van iets is een optie en kan verschillen afhankelijk van het request wat verstuurd wordt. De manipulatie, dat doen we door middel van bijvoorbeeld in HTTP de methods die we kennen. Get, post, put, delete. Dat zijn commando's die al in HTTP 1.0 zaten en die kunnen hergebruikt worden. Een get haalt iets op en verandert niks aan wat opgehaald wordt. Dus zal niet een databasewijziging tot gevolg hebben. Een put plaatst iets of een update iets wat al in de database staat. Een post voegt iets toe en delete haalt iets weg. Dus het zijn gewoon simpele CRUD operaties. Zelfbeschrijvende berichten. In het bericht wordt aangegeven hoe de resource die opgevraagd is gerepresenteerd moet worden. Dus bijvoorbeeld als de HTML is, dan hebben we vaak een MIME type in de HTTP header staan die aangeeft ik ben HTML. En dan weet de browser hoe die het moet tonen. Of we geven aan van ik ben een PNG en dan weet de browser dat met die bytes die binnenkomen niet iets rechtstreeks getoond moet worden, maar dat hij er een plaatje van moet maken. Overigens iets waar ze bij Internet Explorer nog wel eens moeite mee hebben. En van state te veranderen hebben we links nodig. En die kennen we eigenlijk al in de vorm van hyperlinks. Zoals op een pagina van de ene pagina naar de andere pagina wil, dan doen we dat via een hyperlink. Ook kunnen eventueel relaties tussen verschillende resources op deze manier gelegd worden. Ja. Allemaal theoretisch en zometeen gaan jullie heel veel praktijkvoorbeelden zien. Dus dan hoop ik ook dat de theorie duidelijker wordt. Nou, daarnaast hebben we het over een layered system. Dat een proxy, bijvoorbeeld een webproxy, ervoor staat, is voor de client niet merkbaar. Hij doet gewoon een verzoek naar de server en of dat nou door één proxy gaat of misschien door drie en dat het misschien onderweg gecached wordt, of dat er iets met security wordt gedaan, dat weet die client niet. Hij doet gewoon een verzoek en hij krijgt een antwoord. Dus dan hebben we het over een gelaagd systeem. En zoals bij client-server, ik ook al aanhaalde, op de server wordt er misschien iets mee gedaan. Bijvoorbeeld iets wordt uit een database gelezen. Nou, die database kan best op een andere server staan. Dus we hebben echt separation of concerns. Nou, de enige optionele regel waar we aan mogen voldoen is code on demand. En dat is ook iets wat we in de praktijk heel vaak zien. Ook iets wat vroeger er niet heel vaak was. Bijvoorbeeld, je ging een formulier invullen op een website en er waren heel veel vragen en je ging ze allemaal invullen. Drukt op submit, dan ging naar de server, toen nog over onze 28K8 modem of nog iets trager bij voorkeur. Was je heel lang aan het wachten en dan kreeg je een leeg formulier en dan stond er boven foutieve data. En dan kon je opnieuw beginnen. En tegenwoordig hebben we daar wel iets op bedacht. De gebruiker toch wel fijn vindt om dat iets eerder te weten dan nadat hij het formulier verstuurd heeft. Dus hebben we hier vaak JavaScript die on the fly al gaat checken. Wat je nu aan het invoeren bent, is dat wel geldig? Bijvoorbeeld een e-mailadres of een telefoonnummer voldoet hij al aan bepaalde regels. Misschien een range. Je mag alleen maar waardes tussen 0 en 100 invullen. Door dat met JavaScript lokaal te checken, scheelt dat ons één keer een foutief antwoord op te sturen waarvan we toch al weten dat het door de server tegengehouden gaat worden. Nou, het voorbeeld dus van JavaScript is dat er een JavaScript-file meegestuurd wordt vanaf de server naar de client om dan lokaal die code uit te voeren. En dat noemen we hier code on demand. Maar je bent het niet verplicht, want niet alle situaties kan je code on demand hebben. Misschien omdat je device het niet ondersteunt. Stel je, Flash is een voorbeeld ook van code on demand. Je stuurt een stuk code mee naar de client en dat wordt lokaal uitgevoerd. Maar ja, als je tegenwoordig een beetje modern device hebt, werkt Flash niet meer. Dus dan, als dat een eis zou zijn, dan wordt het vrij lastig om eraan te voldoen. Overigens is het met Code on Demand altijd wel vereist dat je op de server nog steeds valideert. Want dat verkeer onderweg kan natuurlijk gemanipuleerd worden, dus je wil op de server altijd nog een keer valideren. En waarom is dat REST nu zo hot? Nou ja, eigenlijk omdat het dus schaalbaar is, heel goed performt. En dat een paar grote, nou ja, tegenwoordig grote partijen op het web hier gebruik van maken. Twitter is een voorbeeld van een grote REST API die door heel veel mensen gebruikt wordt. En daarom zie je ook zoveel Twitter clients. Want iedereen kan heel makkelijk tegen een REST API aanpraten. En nou, dan krijg je dus wildgroei. Maar ook Flickr of Amazon Web Services, OpenStreetData, OpenStreetMap, die gebruiken het ook allemaal in een API. Op het moment dat je over HTTP-requests hebt, en je hebt het dus over GET, PUT, POST, dan heb je het niet zoals bijvoorbeeld bij SOAP, wat een alternatief kan zijn, over hele envelopes met headers en bodies, een hele beschrijvende metadatataal. En bij Geek & Poke, misschien bekend, altijd een leuke comic om te lezen. Ik hoop dat het een beetje leesbaar is op de schermen. Hebben ze daar een mooie comic over gemaakt. Als eerste krijgen we het SOAP request. Die zegt dan, hi, just not getting confused. The following question belongs to the namespace of coffee. Could you give me coffee? The number of coffees I want is one. This question ends here. Heel omschrijvende, lange taal. Als we REST daar tegenover zetten, is dat heel simpel. Get coffee, klaar. Dat is het verschil, eigenlijk het grootste verschil tussen SOAP, wat door de jaren heen standaard op standaard heeft gekregen en uitbreidingen om alles te faciliteren. En REST, wat een vrij karige taal is het eigenlijk niet, een goede woord, maar heel erg basic is. Nou, dan hebben we een architectuur en daar kunnen we aan voldoen. En dan willen we ook zien hoe het dan in de praktijk gebruikt wordt. Nou, als voorbeeld pak ik dan OData. En wat is dan OData? OData is een protocol, dus in dit geval dus echt een implementatie, om data te kunnen queryen of wijzigen. En het bijna commerciële zinnetje daaronder is dan van, zodat je alle datasilo's in je huidige applicatie kan ontsluiten. Datasilo's, ik had er nog niet eerder van gehoord, maar ze willen ook niet namelijk database zeggen, want dan beperk je het alweer tot een hele kleine groep hoeveelheid data wat er beschikbaar is, want ik kan er heel veel mee ontsluiten. Tegenwoordig is Microsoft open. Hè, ze proberen alles open te maken, want anders wil geen overheid het meer gebruiken of gaan mensen meteen roepen, oh, closed source. Dus alles is open. En dus daarom dat het protocol ook Open Data Protocol heet. Zodat iedereen ervan overtuigd is dat er helemaal niks evils aan is. Ik heb het ook nog niet gevonden. En er zijn al twee versies van. Wat je ziet is dat het protocol heel erg doorborduurt op andere open specificaties, open standaarden, heel veel RFC's. AtomPub is de belangrijkste. Die gaan we heel veel terugzien. Die kennen we misschien al als tegenhanger van de RSS-feed. Heel vaak heb je ook een AtomFeed. Maar ook standaarden als HTTP en HTTPS. Dus wil je een secure verbinding hebben, dan kan je daarbij SOAP, WS Trust of iets dergelijks voor gebruiken. En hier zeggen we gewoon, we gebruiken gewoon lekker HTTPS en dan is het op transportniveau ook gewoon beveiligd. En dan hebben we weer een open standaard die we gebruiken. Daarnaast komt JSON heel veel voor. En JSON is ook de laatste jaren echt upcoming in de asynchroon verkeer met websites. Maar ook gewoon XML als standaard wordt gebruikt. En dan kunnen dingen bijkomen. We zullen ook laten zien dat het niet bij dit blijft, er komt meer bij. Nou, genoeg theorie. Wordt het tijd dat we iets in de praktijk gaan zien. Het voordeel van deze demo kon ik helaas niet meer laten zien. Ik wilde laten zien dat Thuisbezorgd een hele mooie RESTful website was. Totdat ze vanmiddag om 12 uur de site veranderd hebben. En nou is hij dat niet meer. Dus mijn demo vanochtend ging nog goed. Dus deze gaan we afsluiten. Altijd mooi. OData is heel erg open, dus alles is open source, de standaarden. En gelukkig ook alle voorbeelden. Nou, ze hebben op internet een voorbeelddatabase staan, die je kan bevragen. Maar ook de hele source code daarvan is te downloaden. En die heb ik hier nu lokaal draaien. Op de beamer wordt het een beetje vertekend, dus ik ga proberen met zoomen het op te lossen, dat het leesbaar is. Wat we nu boven de balk zien is dat ik naar data SVC ga. Dus dat is de notatie om aan te geven, dit is een service. En we zien hier een servicebericht. En dit kunnen we ongeveer vergelijken met als je naar een WSDL toe gaat in de browser, dan zie je een lijst met functies die je kan uitvoeren. Dit is de lijst met datacontainers of data silos die er beschikbaar zijn. In dit geval onder water is het een 1-op-1 mapping met een SQL database. Met 3 tabellen, products, categories en suppliers. Wat je hier ook ziet is dat er overal href staat. En de mensen die HTML kennen, die weten dat het een hyperlink reference is. Oftewel, we hebben het hier over een link naar iets. Dus als we nu in de balk hierachter products typen, dan zien we dat we een atom feed krijgen van products. Voor de mensen die niet zomaar weten hoe een atom feed eruit ziet, meestal kennen we dat van een blog. Dus als ik even de feed van mijn blog erbij pak in atom formaat, dan zien we ook een root node feed. En we zien een title. En daaronder zien we een entry. Die begint hier. En die entry die bevat data. Als we iets verder naar beneden gaan, dan zien we hier in dit geval een summary in HTML. En dat is dan de data van de entry. Als we dan teruggaan naar ons OData voorbeeld, dan zien we onze atom feed, een title, een entry. In die entry zien we weer een title. En als we verder naar beneden gaan, zien we content. In dit geval XML content. En zo werkt OData eigenlijk bovenop atom feeds. Het is gewoon een feed van data. En of het nou een blogpost is, of een record uit een database, of zoals we dadelijk zien, een lijst item uit SharePoint. Het kan gewoon in dezelfde formaat gerepresenteerd worden. Nou, wat we hier ook zien, is dat de data getyped is. De type information staat erbij. Dus hier zien we ID. En die is van het type integer, 0. En we zien release date, en die is van type datetime. En we zien nog een decimal staan. Dus op het moment dat ik dit bericht binnenkrijg, kan ik mijn programma dynamisch overweg laten gaan met de data die ik binnenkrijg. En op een goede manier. Ik weet dat het een decimal is, dus ik kan erop vertrouwen dat het en mijn bewerkingen doen met een decimal. En voor een datetime hetzelfde. Binnen de entry zien we ook een ID. En dat ID lijkt heel erg veel op een URL. Zo komen we bij het entry. We zien daar staan slash product 0. Als ik dit copy-paste. En plak in mijn adresbalk. Ja. Dan zien we dat we geen feed meer krijgen van entries. Maar alleen entry met als ID 0. We gebruiken dus, of in de URL hebben we dus nu een notatie. Hoe we de primaire sleutel kunnen opgeven van het product. En we krijgen alleen nog maar de entry met het product. We zien ook weer diezelfde type data. Dus welk bericht ik ook uitvoer, het is weer zelfbeschrijvend. Ik weet precies wat ik heb en wat ik ermee kan doen. Hebben we dan altijd, moeten we onze code dan altijd zo maken dat we on the fly gaan parsen wat er binnenkomt? Nee, dat hoeft niet. We kunnen op service niveau dollar metadata toevoegen. En dan krijgen we een EDMX. En voor degenen die dit weten, dit is het Entity Framework Modeling standaard die daar ook voorkomt. En dat beschrijft hoe data gestructureerd is. Datatypes, relaties tussen datatypes, eventueel andere metadata. Dus je zou dit kunnen beschouwen als de WSDL van een OData service. Als we dan teruggaan naar ons product, dan hebben we hier ons hele product en we hebben gezien dat er een hele hoop data in staat. Maar misschien willen we wel één veld maar hebben van de data. Door eigenlijk een subdirectory in een notatie toe te voegen, zeg ik, geef me nu maar het veld rating. Druk ik op enter en daar krijg ik het veld rating, nog steeds van het type int. En in dit geval de waarde 4. Vind ik nog steeds te veel overhead? Dat kan. Dan voeg ik toe slash dollar value. En krijg ik echt alleen nog maar de data over de lijn. En dit is natuurlijk qua transport, scheelt een hoop data. Maar dan moet je wel precies weten waar je aan het ophalen bent. Onder water komt inderdaad alleen maar de data over. Dus geen feed er meer omheen. Dit is niet dat Internet Explorer iets verbergt. Nee, echt alleen maar als je Fiddler ertussen zou hangen, zie je echt over de lijn alleen maar als data 4 langskomen. Dus dit scheelt een hoop overhead. Nou, ik had ook een aantal categorieën. Nou, dan zien we precies hetzelfde. Nou, maak ik een typfout, krijg ik een HTTP 404. Hier zie je dat HTTP-codes gewoon onder water ook weer gebruikt worden voor transport. Dus een error krijgt netjes een errorcode. In dit geval typ ik iets wat niet bestaat, dus dan krijgen we netjes een 404. En dit is natuurlijk een 200, voor degene die de HTTP-code zo kent. Nou, hier gewoon categorieën. Wat ik nu hier bij categorie 0 zie, is dat er een link is. Ik zal hem even boven aan het scherm zetten. Ik zie twee links staan. Eentje heet edit en die wijst naar zichzelf. En dat is de URL die ik moet volgen als ik dit document zou, of deze entry zou willen editen. En daarnaast zie ik een link, en als we iets verder opzij kijken, related products van het type atom XML feed, titel products. Er is, en als link slash products, er is dus in de database een relatie tussen producten en categorieën, andersom. En die kunnen we hier ook weer gaan bekijken. Als ik dus nu categories 0 pak, dan krijg ik weer alleen mijn ene entry terug. En zet ik nu slash products erachter, heb ik eigenlijk in de database een inner join gedaan. Ik krijg nu alleen nog maar producten terug die gerelateerd zijn aan categorie 0. En allemaal nog vanuit mijn browser. Want het enige wat ik aan het doen ben met mijn browser is een get-commando uitvoeren met die unieke URL. En die URL wijst precies naar een of meerdere resources in mijn database, in dit geval. Ik kan nog leuke dingen doen. Ik kan namelijk ook commando's of operaties gaan uitvoeren. Dus op de categories kan ik gaan zeggen, nou, ik wil alle categories hebben. En sorteer die maar. Bijvoorbeeld, nee, die is niet goed. Ik krijg netjes weer een 400. Als ik categorieën heb, kan ik zeggen, order by name. Dit lijkt al een beetje op een SQL query. Kan ik dan ook descending sorteren? Maar natuurlijk zetten we erachter spatie descending. En als je onder water zou kijken, dan begint het nu met food, electronics en dan beverages. Dus dan hebben we achterstevoren staan. Zijn er nog meer operaties die ik kan gebruiken? Ik kan bijvoorbeeld zeggen, geef me alleen maar top is 1. Ik krijg alleen het eerste record terug. Als je top hebt, dan is het misschien ook wel handig dat je skip hebt. Dus nu sla ik er 1 over en krijg de rest van de tabel. Kan ik die dan combineren? Ja. Gewoon zoals we het gewend zijn in een query string, ampersand. En nu sla ik de eerste over en pak ik alleen de eerstvolgende record daarna. Kan ik ook weer combineren met order by. En dan hebben we paging, inclusief sortering. En je kan je gang gaan. Kun
je
Nee, Internet Explorer ondersteunt geen delete-functie. Internet Explorer kan gets doen. En als het in HTML een form staat, kan je hem ook nog eventueel laten posten. En dan houdt het voor de browser op. Maar ik zal zo een voorbeeld laten zien dat het ook met delete werkt. Als ik nu een categorie heb met products, dan heb ik nu alleen maar producten. Maar misschien wil ik wel categorieën en producten allebei hebben. Maar dan moet ik 2 requests naar de server doen. En dat is weer niet heel erg schaalbaar of in ieder geval extra overhead. Wat we ook kunnen doen, is het commando zeggen expand product. Geen typfout maken. En wat ik nu krijg, is een categorie. En hier zien we een M-inline. En in deze categorie zit nu een inline feed van alle producten die onder die categorie vallen. Dus kan ik in 1 request relationele data ophalen uit mijn bron. Nou, dat zijn wat voorbeelden wat OData out of the box biedt. Er zijn ondertussen libraries voor PHP, .NET natuurlijk, JavaScript, Object-C of Objective-C. Ik ben geen iPhone developer, maar ook daar zijn die libraries voor. Dus er zijn ondertussen heel veel platformen die dit onder water gebruiken. Om even een recap te doen. We hebben een datafeed en dat lijkt heel veel op een atompub feed. Sterker nog, het is hetzelfde. We hebben dus een feed element en binnen die feed element hebben we entries. We hebben type data, dus er wordt beschreven wat voor datatypes we allemaal binnenkrijgen. En we kunnen relaties hebben tussen de verschillende containers in onze bron. We hebben wat adressering gezien, we kunnen de server zelf aanroepen. We kunnen eventueel die WSDL-achtige notatie ophalen, wat eigenlijk een Entity Framework Model beschrijving is. We hebben gezien dat we zo'n silo kunnen ophalen. Commando wat ik niet heb laten zien, dat er ook nog eens is count. Er zijn er nog veel meer commando's die in de standaard staan beschreven. Overigens staat ook in de standaard beschreven dat je niks hoeft te implementeren. Dat is heel fijn van een standaard. Dan ben je wel heel vrij. Microsoft maakt daar ook helaas gebruik van. Ik kan ook door middel van de key 1 specifieke entry ophalen. Ik kan een veldwaarde ophalen. Ik kan de ruwe waarde ophalen. Ik kan ook weer doorgaan op een relatie. En ik kan ook weer in die relatie eventueel een specifiek item overhouden. En we hebben operaties, niet gelimiteerd tot, onder andere order by, top, skip. We kunnen ze weer combineren. We kunnen ook zeggen, ja, ik krijg zo'n record elke keer binnen en ik hoef alleen maar de titel te weten of de titel en de prijs. We kunnen dus ook specificeren welke kolommen we alleen willen hebben. En als laatste heb ik laten zien dat je ook eventuele 2 sets kan samenvoegen. Ik heb heel de tijd atom feeds laten zien. Maar er zijn ook manieren, bijvoorbeeld door MIME-type of door in de URL format is mee te geven, om het in JSON-formaat terug te krijgen. En misschien dat de implementatie waar je tegen praat nog meer ondersteunt, kan je ook even andere formaten terugkrijgen. Nou, brengt mij tot SharePoint 2010. SharePoint 2010 heeft hier dus naar gekeken en we hebben op 2 verschillende plekken hebben we hier kunnen we dit gaan gebruiken. Nou, als eerste pakken we SharePoint Foundation. De gratis versie die iedereen zo kan downloaden en kan gebruiken. Bevat 1 vorm van RESTful data services. En die zal ik meteen even laten zien. Wat ik hier heb is een virtual machine. Die virtual machine dat is gewoon de demo virtual machine van SharePoint die Microsoft ter download beschikbaar stelt. Dus dit kan je thuis ook naspelen. Ik weet dat dit wat minder leesbaar wordt, helaas. Dat probeer ik dadelijk overheen te komen. Dit is gewoon intranet. We hebben hier shared documents met een aantal bestanden die hier staan, waaronder Excel-bestanden. En als we nu onder water... Oh. Nee, we willen geen help. VTI-bin, underscore VTI, underscore bin. Voor de wat mensen die wat langer met SharePoint werken, kennen deze directory misschien wel. Er staan ook alle webservices in. Zien we een listdata.svc. En daar zien we weer die OData notatie van een service. En ik zeg OData, eigenlijk is het ADO.NET Data Services. En dat hebben ze ondertussen ook alweer een andere naam gegeven. Dus hebben we het over WCF Data Services. Als we deze opvragen, dan krijgen we hier een overzicht van alle silo's van informatie die SharePoint biedt. En dat zijn er nogal wat. Maar er staan gelukkig wat bekende bij. Hier hebben we Calendar nu bovenaan staan. En onderaan staat Documents. Die komen ons wat bekender voor. En de andere, dat is vooral heel erg intern SharePoint. Sommige zijn nog wel bekend als masterpages en content types, maar ook een hele hoop dingen die misschien niet zo bekend zijn. Nou, ook hier weer hetzelfde als we bij de OData service deden, de data service, kunnen we gewoon een container opgeven. Dus ik zeg hier documents en ik krijg weer een atom feed. En die atom feed die heeft een entry en die entry heeft links, bijvoorbeeld om het item te editen, maar ook relaties met andere tabellen, bijvoorbeeld de created by tabel en de modified by tabel, wat onder water de gebruiker is die het document heeft gemaakt of gewijzigd. Checked out to, in dit geval staat er dus check out op de document library aan, dus ook dan zijn daar nog relaties te vinden. En we zien data. En de data is weer in de vorm van XML. En we zien voor een SharePoint developer wat bekende velden. We zien een content type ID, dus we kunnen zien wat voor content type het is. Title en ID, nou, een document library hebben we wel een title, maar er staat nooit wat in. Dus dat weten we dan ook. We zien wanneer het document gemaakt is, created by, modified by. Alle velden die we eigenlijk uit SharePoint al kennen uit een document library, zien we hier ook. Die 60 hidden velden die je in het objectmodel hebt, die zie je hier niet. Die zijn hier gewoon verborgen. Nou, net zoals we net tegen die andere service aandeden, kunnen we hier dus een primaire sleutel meegeven. In dit geval item 1. En als we dat doen, inderdaad, krijgen we alleen maar één entry. Dit lijkt dus heel erg op wat we net al gezien hebben. En nou, vrij makkelijk allemaal te hergebruiken als we die kennis al hebben. Gaan we één stapje verder. Wie is hier bekend met curl, C-U-R-L? Eentje? Nou, misschien één of twee die ooit met Linux gewerkt hebben of Unix, die kennen het misschien wel. Curl is een command line tool om requests uit te voeren, HTTP requests uit te voeren. En ik heb net de hele tijd de browser gebruikt en dan kon ik alleen maar get statements uitvoeren, dus we gaan nu een stapje verder. En gelukkig heb ik daar wel een cheat sheet voor, want we moeten wat typen. Wat ik als eerste zal doen, ik zal even zo inzoomen als ik het erin heb gezet. Wat we hier zien is curl, commando, NTLM authenticatie, want we kunnen helaas hier niet anoniem tegen praten. Het is, je moet wel geauthenticeerd zijn voordat je met SharePoint data aan de haal mag. Dus aan de ene kant jammer, want soms kan het handig zijn. Aan de andere kant maar goed ook, want anders kan iedereen alle lijsten in SharePoint er maar uithalen. Alle data. En we zeggen, in dit geval, we accepteren een atom feed als resultaat. En het commando wat we gaan uitvoeren is get. Dus eigenlijk hetzelfde als we in de browser deden. HTTP, nou, het adres, list data service announcement 1. Oftewel, haal het eerste announcement op. Als we dat doen, dan zien we wat we net in de browser ook al de hele tijd kregen te zien. Maar ik weet niet of iemand ooit geprobeerd heeft vanaf een command line een SOAP request te doen. Dit is toch iets makkelijker. En werkt gewoon simpel, niks code schrijven, command line. Om even te laten zien dat dit ook kan en dat we dan JSON terugkrijgen, voeren we hetzelfde request uit. Alleen zeggen we in dit geval, wij accepteren als client JSON. En dit is eigenlijk wat een browser ook standaard allemaal doet. Verder is de URL helemaal hetzelfde die ik request. En als ik dit uitvoer, dan krijgen we heel mooi typed JSON data. En ben je nu met JavaScript bezig en heb je misschien jQuery, dan kan je hier dus meteen mee aan de haal. Gaan we een stapje verder, want dit is nog steeds get. Dan hebben we hier het voorbeeld. We zeggen, we verwachten nu niet een bepaald formaat, maar we gaan een bepaald formaat meegeven. Dus we zeggen hier, content type is JSON. Dan zie je hier een JSON-object, title, curl announcement, body, curl, de nieuwe SharePoint interface tool. En we zien dat we nu niet een get doen, maar een post. Oftewel, ik ga een record toevoegen aan die plek. En die plek is dus nu niet meer announcements en dan tussen haakjes een key. Nee, dit is nu gewoon tegen de lijst, tegen de container. Ik ga iets toevoegen aan de container. Voordat ik dit doe, zal ik laten zien, als een echte goochelaar. Dat de lijst announcements alleen de default announcement heeft staan. Ik voer mijn trucje uit. Omdat ik geen response type had opgegeven, krijg ik nu de default terug en dat is weer atom. Had ik ook op JSON kunnen zetten, maar in mijn geval maakt dat nu niet uit. Ik refresh SharePoint en daar hebben we iets staan. Dit is de makkelijkste manier om iets in een lijst te zetten in SharePoint. Een gebruiker het in laten typen is meer werk. En als we hem openen, zien we ook dat alle velden gewoon netjes gevuld zijn. Gaan we een stapje verder. Namelijk netjes opruimen wat we net gemaakt hebben. Ga ik eerst even in het antwoord kijken wat ik net gehad heb. Het record dat aangemaakt is, heeft als ID 5 gekregen. Dat is wel handig om te weten, want ik wil dit record verwijderen. Dan moet ik ook weer een 5 meegeven. Dus omdat ik een delete ga uitvoeren, maakt het me helemaal niet uit. JSON, Atom is allemaal niet van toepassing. Dus dit statement is makkelijker. Ik zeg alleen maar voer een delete uit tegen announcement en een key. Nou staat hier nog 3. Dus dat zullen we veranderen in 5. Ik druk op enter. Geen resultaat of geen respons, want ik doe een delete. En een delete, ja, wat moet dat opleveren? Nee, dat wil een gebruiker wel bevestiging. In dit geval is onze announcement weer verdwenen. Zo simpel is het. En wederom, probeer dat maar eens met soap vanaf je command line. We hebben in Visual Studio tegenwoordig een hele mooie extension. Ik ga even een nieuw project aanmaken. Console applicatie. Wat ik nu laat zien werkt alleen in 2010. Ik weet niet wie het vroeg, maar daarachter helemaal. Nee, dit is alleen maar 2010. Ja. Overigens zijn er geloof ik wel mensen die ondertussen een framework hebben gemaakt dat dit ook in 2007 kan. Maar niet in ieder geval iets wat Microsoft levert. Het is nog een test days, dus ik moet in ieder geval iets van code laten zien buiten mijn browser en een curl. Dus ik maak een command line tool. En als eerste ga ik een service reference toevoegen. Dan even kijken. Copy-pasten we deze even. Plakken we. En Visual Studio heeft goede ondersteuning voor Atom of OData, Edo.net Data Services, hoe je het noemt. En we zien hier nu Gears Project Home. Dat is de titel van de site-collectie waar we nu tegenaan praten, of tegen de site van SharePoint. En als we die uitvouwen, dan zien we alle verschillende tabellen weer terugkomen. Nou, mooie naam. Gears Service Reference. Nou, dit ziet er gewoon uit als een webservice reference of een andere service reference die je misschien al kent. Als we onder water kijken, zien we dat we een service EDMX hebben, oftewel een entity framework model. Onder water wordt er dus een hele hoop techniek hergebruikt. En dan kunnen we gaan praten, denken we. Dus we gaan een context opbouwen. die krijgt een mooie naam. En die wil een URI meekrijgen, dus die moeten we ook even erin hangen. Pakken we weer het adres. Dus wat heb ik geschreven? Maak een nieuwe context aan. En deze wijst dus naar de Gears Project Home Data Context. En dat is dus met een service reference. En ik geef de URL weer op. Dat is noodzakelijk. En wat kan ik nu? Nou, dan kan ik gaan zeggen. Documenten is context.documents. Punt. En dan gaan we gewoon link uitvoeren. Where document.name.endswith docx. Nou, dan gaan we het even wegschrijven wat we nu gaan ophalen. En natuurlijk de old classic. Read line. Dus wat zeg ik? Haal documenten op uit mijn context, uit mijn collectie documenten, documents, waar de naam eindigt op docx. Zou zomaar iets kunnen zijn. Het grappige is, hij gaat nu niks doen. Want het is link en we voeren niks uit. Dus eigenlijk moet er niks gebeuren. Maar ik doe een write line en die is wel eens interessant. F5. Dit staat in mijn docs. En wat zien we hier? We zien de URL van de service. / documents, geen key. Filter is endswith name, docx. Oftewel, mijn link statement wordt nu onder water vertaald naar een HTTP-adres, zodat ik door middel van een RESTful call mijn OData stream binnen kan gaan krijgen. En dit is een stukje technologie, dat heeft Microsoft heel mooi voor ons gebouwd en hoeven we niet meer zelf te doen. Nou, willen we natuurlijk ook zien dat er ook echt iets met die data gebeurt. Dus gaan we. Drukte per ongeluk op F1. Dat vindt hij niet leuk. Dus zeg ik voor elk document in de documenten. En dan gaan we gewoon write line doen. En als eerste wil ik laten zien doc.name. De andere twee laat ik nog even leeg. En nu laten we alle namen zien, toch? Hij doet er iets langer over. Gebeurt niks. Hey, dat zei ik al. We mogen anoniem er niet bij. Dus ik krijg nu netjes een access denied error. Wat moet ik dan doen? En net gebeurde dat natuurlijk niet, omdat ik geen request deed. Ik bouwde wel een URL op, maar die werd niet benaderd. Dus context.credentials is system.net.credentialcache. .defaultnetworkcredentials F5. En ik krijg van elk document de naam te zien. En natuurlijk alleen documenten die eindigen op docx. Hoe makkelijk is zo'n URL nu aan te passen? Want dat hebben we de hele tijd gezien. Ik hoefde elke keer in de adresbalk maar iets aan te passen en kreeg een ander resultaat. Dus ondanks dat ik nu een specifieke filteractie uitvoer op mijn documents library, kan ik nu ook zeggen, nee, doe maar share documents. En als ik deze uitvoer, krijg ik alle documenten uit mijn shared documents lijst. Dus het is ook heel makkelijk te beïnvloeden welke resultaten je terugkrijgt. Alle SharePoint-lijsten, behalve externe lijsten die je in 2010 hebt. Dus als je Business Connectivity Services gebruikt voor een externe lijst, helaas. Maar gewoon SharePoint-lijsten, document libraries, of je zelf aanmaakt, of dat ze standaard erin zitten, die werken allemaal. De IntelliSense werkt hier nu omdat ik een service reference heb gemaakt. En ik liet dus straks die file zien met dollar metadata. Dat is wat gedownload wordt. Dus als ik nu een lijst toevoeg, zal ik ook de service reference moeten bijwerken. Dus dit zorgt ervoor dat ik eenmalig metadata ophaal, waardoor uiteindelijk de executie sneller wordt en makkelijker programmeren. Ik verlies daarmee wat flexibiliteit. En helaas met SharePoint geldt dat ook voor SP-Link, Client Object Model en eigenlijk elk objectmodel. Als je lijst in een site verandert, dan moet je je code ook aanpassen. Dat hebben ze nog niet opgelost. Het zou mooi zijn als dat ook nog kon. Nou, ik wil nu niet alleen weten hoe mijn document heet, maar misschien wel door wie het gemaakt is. En ik zie hier al drie velden. Nou, helaas, als ik wil inzoomen, dan verdwijnt het. Maar ik kan dus kiezen uit created, created by en created by ID. Dat is dus wat ik heb. Maar ik wil dus eigenlijk gewoon de naam weten van de auteur. Dus ik zeg created by. Druk op F5. En nu verwacht ik een lijstje met namen en created by. Ja, de shared documents maakt verder niet uit. Even kijken. Nou, nu had ik een error verwacht. Is op zich wel. Deze had ik omgedraaid. Hij geeft nu geen error, dat was vanochtend wel anders. Maar hij laat ook niet zien wie het dan wel is. En dat komt omdat ik alleen maar mijn lijst ophaal. Ik moet dus de lijst ophaal van documenten. En niet die andere gerelateerde lijst met mensen die created by of modified by of checked out by hebben gedaan. Dat kan ik oplossen door te zeggen expand. Created by, dus eigenlijk wat we er straks ook in de URL deden. En als we dit uitvoeren, dan zien we dat de URL veranderd is. Want hij heeft nu ook toegevoegd and expand by created by. En nu krijg ik een mooie user information list item. Oftewel, ik krijg nu het record van die andere lijst binnen. Hij is wat trager geworden. Dus nu kan ik hier zeggen, en dat is het verschil met vanochtend. Vanochtend had ik al meteen name erachteraan gezet. Dan krijg je echt een exceptie van dat veld ken ik niet. En nu kreeg ik gewoon een null reference record. En nu zie ik ook wie het document gemaakt heeft. Ik kan dus nu heel mooi door mijn hiërarchische data heen. En ik programmeer gewoon link. En hij vertaalt het wel naar OData queries. En ook alles van link wordt, of alles, een hoop van link wordt ondersteund. Dus ook de order by en de top en de skip en ook dus hele paging mogelijkheden. Ook weer een JSON, ook weer een atom feeds. Alle vrijheid die je zou willen hebben. Nou, even een recap. We hebben dus een list data service en daar zien we dus collecties, oftewel onze SharePoint-lijsten. En als we dan zeggen, nou haal maar zo'n lijst op, zo'n container, nou dan krijg ik weer een feed met entries. En die entries die hebben weer typed XML-data. Eigenlijk allemaal weer hetzelfde zoals we net al bij die andere service hebben gezien. En ik kan ook weer over relaties heen en daar weer de data van ophalen. En gelukkig, Visual Studio heeft daar ook weer mooi een wrapper omheen, zodat ik dat lekker vanuit code kan doen en niet zelf hoef na te denken. Dat vind ik als ontwikkelaar natuurlijk altijd fijn. Nou, dat was Foundation. Dit krijg je gratis erbij. Of je nou server hebt of niet, dit zit erin. SharePoint Server is een ander verhaal. Afhankelijk van je type licentie, SharePoint Server Standard of Enterprise, heb je Excel Web Services erbij zitten. En als je dat hebt, kan je wat leuke andere dingen doen. Daar gaan we meteen naar kijken. Nou, dit is een demo-omgeving van Microsoft, dus hier hebben ze alle software ingestopt. Dus wie bekend is met de Office Web Applications, die gaan we nu zien. Op het moment dat ik hier het Excel-document open, kom ik in een web-enabled versie van Excel terecht. Dit is een Excel-document en ik kan hier nu doorheen kijken. Ik heb ook allerlei features die Excel biedt, nieuwe lijntjes en icoontjes. Ik kan sorteren. En als we deze sheet kijken, dan zien we hier ook nog een plaatje staan, grafieken, dus die werken ook in de browser. En hier gaan we zo meteen nog op terugkomen, op deze view. Als ik nou naar dit document kijk, dan heet dit document, hopelijk nu wel leesbaar, Gears Sales History. En hij staat in de library Shared Documents. Dus als we dan naar de URL toe gaan en we zouden het document rechtstreeks willen kunnen aanroepen. Dat ik geen typfout heb gemaakt. En we krijgen een document. Dus het is een goede URL in ieder geval. Ja, dit is niet heel erg spannend. Dit kan SharePoint 2001 waarschijnlijk nog wel. In ieder geval 2003. Maar ook hier heeft Microsoft iets nieuws toegevoegd. En net zoals ik net een underscore VTI underscore bin had met list data service, hebben ze er nog eentje bij bedacht. Gelukkig in dezelfde directory. Underscore VTI underscore bin. Slash Excel rest.aspx slash shared documents slash gear sales history.xlsx slash model. Nou, die moet je even weten. En die wordt lastig om uit te leggen aan je power user. Maar wat krijg ik ervoor? Dit was toch een Excel bestand? Ik krijg nu een Atom feed terug. Ga ik hem iets van dichterbij bekijken, dan zie ik dus inderdaad een feed. En ik zie entries en ik zie hier bijvoorbeeld, nu bovenaan het scherm, excelservices.charts. Dus ik heb charts. Hey, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dit is één manier om ernaar te kijken. Eentje die helaas ik maar twee schermen laat zien en daarna moet ik hem afsluiten, want anders crasht Internet Explorer. Bij content heb je feeds en webslices. En hier staat standaard de optie Turn on Feed Reading View. Die staat standaard aan in Internet Explorer. Die zet ik nu even weer aan. En nu ga ik dezelfde pagina nog een keer openen. En nu zie ik hier ranges, charts, tables en pivot tables. Dat klinkt heel erg Excel-erig. Gelukkig, het werkt. En ik kan nu klikken op tables. En dan krijg ik vier tables. Wat er nu onder water gebeurt, is dat hij heel snel even in het Excel-document gaat kijken. Welke tabellen heb ik? Welke charts heb ik? Welke pivot tables heb ik? En die komen dan hier terug. Houd het hierop? Nee. En nou ben ik benieuwd wat er gebeurt. Hij crasht niet. Dat valt mee. Maar veel doet hij ook niet. Nu krijgt hij een formaat en dan kan hij in de feedreader niks meer mee. Dus nou ja, wat ik zeg, ik laat twee slides zien, of twee pagina's zien en houd het op. Dus nu ga ik hem weer uitzetten. Het begon zo mooi. En nu moeten we het alleen nog even afmaken. Wat je ondertussen in de URL ziet gebeuren, is dat naast model slash tables is gekomen. Dus weer onze collectie waar we doorheen gaan. Onze container. En we zien nu niet tussen haakjes 0 staan. Nee, want dit is een string key. Dus dat is nu onze primaire sleutel. En dat is een string, dus staat hij tussen quotejes. En we zien hier format is Atom. Oftewel, hier wordt echt gevraagd om de Atom formaat. En tadaa, daar heb ik mijn Excel-tabel. Een entry, want dat hadden we verwacht. Eventuele links. En we zien hier content. En ik weet niet of dit interessant is voor iemand, maar ik vind dit niet echt een makkelijke manier om een Excel-tabel te lezen. Misschien dat je hier wat code tegenaan wil schrijven die er dynamisch iets mee gaat doen. Dan zal ik je nog even laten zien dat elk veld heel mooi afgerond is. Hier 8,00738399. En gelukkig heeft hij ook een formatted value van $8,01. Dus je hebt hier eigenlijk de ruwe data van je Excel-tabel. Nou, wat ik al zeg, hier hebben we niet heel veel aan. Misschien dat er iemand een oplossing of iets voor kan bedenken. Het wordt alleen leuker als we hier niet format is atom zeggen, maar format is HTML. Wat ik al zei, niet alle formats zijn overal hetzelfde. Dus wat doet hij hier? Hé, dat ziet er mooi uit. En dit komt uit mijn Excel-file. Helaas, mijn sparklines die zijn weg. Die ondersteunt hij niet, want dan, ja, dat zit niet in de HTML-standaard om zo'n mooi kringellijntje of een gradientje te tonen. Misschien dadelijk SVG of HTML5 dat we het krijgen. Maar met de huidige versie moeten we het hiermee doen. En als ik nu View Source doe, dan zien we hier netjes div, table, classes, CSS, styling, een helemaal opgemaakte tabel. En dat geldt voor tabel 1. Volgens mij hebben we ook een tabel 2. Dan ga ik 3 hebben we volgens mij niet. Nee. Dus krijgen we netjes 404. Hebben we 4 nog? Ja. Dan hebben we een heel ander formaat. En op deze manier kunnen we tabellen uit Excel halen. Nou, naast tabellen hebben we nog iets die we zagen. Pivot tables overigens hetzelfde als tables, dus daar is niet spannend om te laten zien. Ik vind charts wel interessant. Ik heb hier een chart 1 en een chart 3. Dus als ik hier zeg chart 1. Oh, moet ik geen typfout maken. Dit ziet er niet atom uit, dit ziet er niet HTML uit, dit ziet er wel heel erg plaatjerig uit. Wat een werkwoord of wat een woord. Dan gaan we even inspecteren en ja hoor, gewoon een PNG-image. Maar dat biedt hele leuke mogelijkheden. Want als ik dit kan, kan ik dan ook naar mijn intranet toe gaan. Zeggen van, ik wil deze site wijzigen. Dan gaan we via onze ribbon zeggen, nou maak dit plaatje er maar van. Hey. En nu hebben we een image live uit ons Excel bestand. En live betekent live. Dus als ik nu zeg, oké, niet helemaal live. Ga weer naar mijn Excel bestand. En dan hebben we hier een mooie knop, edit in browser. Ik kan dit overigens ook met de Excel client doen, maar dit vind ik sneller. Dus ik ga mijn document wijzigen. Dan zien we hier onze grafiek. Dan ga ik hier naar sales information, daar staat alle data. En omdat ik nu in edit mode zit, kan ik hier gaan editen. Even terug te gaan naar het plaatje, want anders zien we niks veranderen dadelijk. We zien hier Australië. Australië is de kleinste driehoek. Dus dat is wel handig om te weten, anders zien we het niet. En we zeggen nu, in Australië hebben we niet voor $50 verkocht, maar 5000. Wat je nu ook ziet is dat nu nog een ruwe waarde staat. En nu de opgemaakte waarde. Alle grafiek is veranderd, gradientje is aangepast. Dit gebeurt on the fly. Er zit hier geen save knop in Excel web application. Dit gebeurt meteen. Wat is de enige niet live? Nou, als ik nu namelijk naar die pagina toe ga en ik refresh dit, dan ziet het er nog steeds hetzelfde uit. En dat komt omdat het plaatje pas bijgewerkt wordt op het moment dat ik hier mijn Excel webapplicatie verlaat. Dus dat is niet live. Maar nu is mijn data wel live gewijzigd. Dus Ctrl+F5. En Australië is geen klein driehoekje meer, maar een heel grote driehoek. Je kan je voorstellen, nou, er zijn al wat managers die hebben al in Excel wel eens een grafiekje, een tabelletje, misschien externe data. Nou, nu kunnen ze het ook nog real-time aan iedereen tonen die op de website komt, zonder dat iedereen in Excel moet gaan kijken wat dan de live data is. Nee, SharePoint doet het voor ons. Dus dit vond ik wel stoer toen ik dit tegenkwam. En als je SharePoint server hebt, in ieder geval Enterprise of in ieder geval Excel Web Services, werkt dit. Nou, ook hier even een recap. Oh, een vraag? De vraag is, kan dit ook dus zonder SharePoint alleen in IIS? Misschien heeft iemand zo'n service gebouwd. Ik heb met Reflector gekeken wat deze service onder water doet. Ik ben er niet aan begonnen. Het is enorm veel code wat hier onder water uitgevoerd wordt. Ik dacht van, ik heb wat ervaring met de OpenXML SDK. Ik denk, nou, dat bouw ik zelf even. Leuk dat het in Excel werkt. Ik wil dit voor Word documenten doen. Ik moet zeggen, na een uur was ik wel klaar. En was ik nog geen steek verder gekomen. Dus nee, op dit moment zover ik weet, is dit er alleen maar voor SharePoint. En ook bijvoorbeeld alleen Excel. SharePoint 2010 heeft Visio Services en je hebt Word Web Application. Is het ook allemaal niet beschikbaar. Echt alleen maar Excel. Maar voor de meeste program managers, project managers, projectleiders, hoe ze dan ook heten, is een grafiekje of een tabelletje vaak al heel wat. Dus ik heb hier een document. En als ik de URL aanpas, ik zet er VTI bin Excel rest ASPX voor, model achter, krijg ik een model. Deze heb ik niet laten zien. Ik kan eventueel format is workbook opgeven. En dan krijg ik gewoon het Excel bestand ook. Dan zou je zeggen, ja, maar als ik het bestand normaal aanroep, dan is dat toch hetzelfde? Ja, ik heb één functie alleen niet laten zien. Hij is een beetje buggy, vind ik zelf. Misschien hebben ze het ondertussen gefixt. Volgens de website moet het perfect werken. Je kan via de URL ook een waarde in de Excel-file wijzigen. En je kan dus zeggen, cel A2 was 50, maar moet 100 worden. Dat wordt niet opgeslagen in het document, maar wel eventueel in de representatie die je opvraagt. Dus je zou kunnen zeggen, door middel van de URL injection, laten we een nieuw woord verzinnen, ga ik mijn Excel-bestand dynamisch aanpassen en ter download aanbieden. En als je het bestand downloadt, heb je meteen de nieuwe actuele waardes. Maar het origineel wordt niet aangepast. Kijken we naar slash tables, dan krijgen we een overzicht van onze tabellen. Vragen specifieke tabel in atom-formaat op, krijgen we de atom-feed. Maar we kunnen dus ook hier in dit geval HTML pakken en eventueel die HTML embedden of iets anders mee doen. En we kunnen op charts kunnen we images ophalen. Dat format is image is optioneel, want er is geen andere manier om een image op te halen. Je kan hem niet als atom-feed ophalen, je kan hem niet als HTML ophalen. Dus in dit geval hebben we alleen maar de format image. Dan hebben we natuurlijk valkuilen. De belangrijkste valkuil, en dat leid ik af aan het aantal hits op mijn blogpost van ruim een jaar geleden. Ik dacht van, nou, SharePoint 2010, rest, gaaf, ik ga het doen. Installeerde de final versie van SharePoint 2010. En wat krijg ik? Een hele mooie foutmelding. Wat blijkt nou, tussen het moment dat SharePoint ergens bijna af was en het ADO.NET WCF Data Services team bijna klaar waren met hun kant, hebben ze iets gedaan. Wat weet ik niet, maar als je SharePoint in ieder geval installeerde, werkte REST of de RESTful Web Service niet. Op mijn blog, URL staat in de slide, staat een fix. Je moet een bepaalde, afhankelijk van het OS wat je draait, een bepaalde patch op het .NET framework runnen. En dan werkt het wel. Een patch. Andere valkuilen. Nou, wat ik al zei, niet anoniem. Niet alle queries zijn overal altijd ondersteund. Format is niet altijd aanwezig. Sommige dingen, zoals plaatjes, kan je dus alleen maar. Of grafieken kan je alleen maar als plaatje krijgen. En externe lijsten worden niet ondersteund. De utopie dat SharePoint het enige platform is waarin al je business data op deze manier naar buiten kan worden gepubliceerd, helaas. Zover zijn we nog niet. Nou, dan wil ik jullie feliciteren. Jullie weten nu alles van REST, OData en hoe we het in SharePoint kunnen gebruiken. Dus jullie kunnen nu meteen aan de slag. In ieder geval, één route uit het doolhof is nu bekend. Nou, we nog wel sessies vinden over alle andere interfaces die SharePoint biedt. En ik denk dat jullie nu startklaar zijn om hier gewoon mee aan de gang te gaan. Ik denk dat REST, of in ieder geval de REST Web Service API die in SharePoint 2010 zit, ervoor zorgt dat je heel snel aan de slag kan met het toevoegen van data aan SharePoint of het uitlezen van data aan SharePoint. En natuurlijk ook, wat ik net het laatste heb laten zien, Excel-bestanden. Heb ik nog wat linkjes? Over REST, over OData en over SharePoint en REST en OData. Dus die kan je dadelijk uit de slides halen. En dan is het voor mij nog maar één vraag. En dat is, hebben jullie vragen? Nou, dan hoop ik dat dat betekent dat het duidelijk was. En anders kan je me altijd nog mailen of na de sessie iets vragen. Dan wil ik jullie bedanken.